Ik mag u vanavond meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 7 inmiddels. Waarvan we het eerste gedeelte zullen lezen. Hebreeën hoofdstuk 7, waar staat: want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit, en die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hij Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Tot zover. En eigenlijk had ik vers 17 ook nog moeten lezen, en dan had u meteen gezien dat we daarmee weer meteen terug zijn bij af. Dat wil zeggen, terug zijn in hoofdstuk 1, vers 3 en 4... waar immers van de Heer Jezus Christus gezegd wordt dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, met als consequentie dat hij daar gezeten inderdaad hoge priester is geworden, of van het nieuwe verbond. Dat is het thema wat vanaf de eerste verse van deze brief wordt aangekondigd, en waar nu eindelijk in hoofdstuk 7 pas dieper op ingegaan wordt. Nadat het een en ander uiteengezet is over de Heer Jezus, namelijk dat hij uit de hemel afkomstig was, en dat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld is, en vervolgens op grond van geloof ook werd opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand, nadat die hele geschiedenis aangehaald is en ook gefundeerd is op oud-testamentische schriftplaatsen, komt de apostel nu dan eindelijk bij dat onderwerp van dat hoge priesterschap van Melchizedek, en daarmee bij de figuur van Melchizedek. Het moet duidelijk zijn dat als in deze brief gesproken wordt over de Heer Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods, dan wordt dat gedaan terwijl tegelijkertijd gezien wordt naar het feit dat hij inderdaad uit de hemel afkomstig was, dat hij vernederd is geworden tot beneden de engelen en vervolgens leed en stierf, maar vervolgens met eer en heerlijkheid tot hogepriester gekroond werd en gezeten is aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, het gaat weliswaar over de Messias, maar niet zozeer degene die uit de stam van Juda is en die erfgenaam is van de troon van David, maar in de eerste plaats de Messias die uit de hemel afkomstig is en daarom ook inderdaad een troon heeft in de hemel. Kortom, er wordt niet zozeer gewezen naar zijn afstamming. Integendeel, er wordt gewezen naar zijn wezenlijke oorsprong, naar zijn, wat wij dan meestal noemen, naar zijn pre-existentie. Er wordt gewezen naar zijn voorbestaan in de hemel. Dat betekent dat hij dus inderdaad al existeerde en zeg maar dat hij leefde, ook voor zijn menswording, en dat de positie die hij inmiddels ontvangen heeft mede gebaseerd is op de positie die hij tevoren, voor zijn menswording en voor zijn vernedering en incarnatie, reeds had. Dat is ook wat in het Johannes-evangelie uiteraard wordt aangehaald door de Heer Jezus zelf, als hij bidt: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat heeft hij uiteraard ontvangen, en er moet bij gezegd worden dat hij zelfs meer heerlijkheid heeft ontvangen dan de heerlijkheid die hij ooit opgaf. Hoe dat ook zij, de gedachte is, om het dan maar heel vlug te zeggen, dat de Heer Jezus ouder is dan Abraham. En daar gaat het hier over. Vandaar dat ineens over Abraham en zijn tijdgenoten gesproken wordt. En datzelfde komen we trouwens ook tegen in het Johannes-evangelie. Want onder ons gezegd, maar ik zal het dan wel eens gezegd hebben, in Johannes vinden wij de Heer Jezus eigenlijk op voorhand geschilderd als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar we vinden daar ook dat de Heer spreekt over Abraham met wie hij een ontmoeting gehad zou hebben. En die ook verblijd zou zijn geweest toen die ontmoeting plaatsvond. En toen zeiden ze tegen de Heer Jezus, u bent nauwelijks 50 en hebt u Abraham gezien. En daar zijn de meest vreemde gebruiken uit voortgekomen, uit die opmerking. Maar niettemin, de gedachte is natuurlijk correct dat de Heer inderdaad ouder is dan Abraham. En dat is waar het hier ook over gaat, uiteraard. Want om het dan maar meteen aan het begin van de avond te zeggen, nadat wij avondenlang gewaarschuwd zijn geworden in verband met die traag om te horen, in verband met de melk enzovoorts, kan ik net zo goed nou meteen zeggen dat hier gesproken wordt over de Heer die ouder is dan Abraham en die inderdaad een ontmoeting had met Abraham. Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden, zei de Heer Jezus. En de vraag is, wanneer vond die ontmoeting plaats? Wanneer was dat dan? Welke ontmoeting was dat? En nu we vanavond in Hebreeën 7 zijn, zeg ik dus meteen in één keer, dat was de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. Natuurlijk, dat hoeft niet. Dat had ook een van de andere keren geweest kunnen zijn dat de Heer aan Abraham verscheen. Bijvoorbeeld toen de Heer aan Abraham aankondigde de verwoesting van Sodom. Een type overigens van de latere verwoesting van Jeruzalem. Dat kan heel goed. Maar dat zijn betrekkelijk negatieve zaken. Ik denk dat het meer voor de hand ligt te denken inderdaad aan deze ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, waarmee ik maar meteen aan het begin van de avond dus gezegd heb dat ik geloof dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, niet eens een type van de Heer Jezus, hoewel hij dat is, natuurlijk. Een beeld, een voorbeeld, uiteraard, zo wordt het ook hier gebruikt. Maar het neemt niet weg dat Mijn zinziens, ik zeg het dus met de nodige voorbehoud, maar mijn zinziens, de schrift duidelijk leert wie Melchizedek is, namelijk de Heer Jezus zelf. Dat staat hier ook in dit schriftgedeelte, maar wij worden natuurlijk wel geacht te lezen, consequent te lezen en ook inderdaad de juiste conclusies te trekken, of in het algemeen conclusies te trekken, want daar gaat het nou eenmaal over. We zullen dat ook wel zien in dit schriftgedeelte. De grondgedachte is overigens in de eerste plaats dat er iets of iemand is die hoger was dan Abraham. Dan is er dus iemand die hoger is dan alles wat uit Abraham is voortgekomen. En wat uit Abraham uiteindelijk voortkwam, want daar gaat het hier om, is inderdaad de wet. Dat wil zeggen, Mozes en Aaron kwamen daaruit voort. En door met name de bediening van de priesterschap van Aaron, die met name genoemd wordt in dit hoofdstuk uiteraard ook, kwam de wet tot stand en werd de wet toegepast op Israël enzovoorts. Maar het kwam voort uit Abraham. Maar de apostel wijst er hierop dat er in de dagen van Abraham iemand was die hoger was dan Abraham en die ook inderdaad niet eens van Abraham afstamde. Dat was Melchizedek. En dat hij hoger was dan Abraham, dat bleek uit het feit dat Abraham inderdaad tienden betaalde aan Melchizedek. En als we de gedachten van de apostel volgen, dan zegt hij zelfs dat dus ook Levi, uit wie Aaron voortkwam, dat ook Levi en daarmee heel het Levitische priesterschap tienden betaald heeft aan Melchizedek. Al leefde Levi. Er had dus net zo goed de Heer Jezus kunnen staan en in de praktijk was dat ook zo. Dat zeg ik nu aan het begin vanavond zomaar in één keer, want het maakt het veel makkelijker om er daarna over te praten. Want het komt in de verschillende uitspraken in dit schriftgedeelte wel degelijk duidelijk naar voren. Misschien, voordat ik dan erop inga, zal ik u eens wat anders vertellen. Dat heeft met bijbelstudie niks te maken, maar wel met theologie. De vraag is namelijk altijd gesteld in het verleden, wie was Melchizedek? Want het is zo'n eigenaardige figuur in het Oude Testament. Die komt maar één keer even op de proppen, of hoe noem je zoiets, hè? Hoe zeg je dat? Hè? Die verschijnt daar zo, als het ware, uit het niets. Met twee namen notabene. Die doet iets tamelijk onbenulligs. Ik praat nu even gewoon oppervlakkig gewoon over wat de geschiedenis zegt. Ik weet nog hoe het gaat. Het is net oorlog gevoerd. Abraham heeft gewonnen. Daarna komt Melchizedek. Nou, dat is mooi te laat, want de strijd was al gestreden. Dat is punt 1. Maar goed. En wat komt hij doen? Ja, brood en wijn brengen. Ja, of dat echt nodig was, weet ik niet. Dat staat er ook niet bij, maar hij deed dat. In ieder geval, het lijkt niet een erg eervolle bezigheid om dat te doen. En bovendien, Abraham onderwerpt zich ineens aan de man die brood en wijn brengt en deelt hem tienden van alles. Dat is nogal wat. Wat is dat voor een merkwaardige figuur van wie we later niks meer horen tot in de dagen van David. Dat wil zeggen in Psalm 110. Dat is de enige andere keer in het hele Oude Testament dat Melchizedek genoemd wordt. Dus eenmaal in Genesis 14, waar Melchizedek verscheen, zoals ook hier staat in Hebreeën 7, na het slaan der koningen. En daarna vinden we alleen de uitspraak in Psalm 110, waar David zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot de voetbank uw voeten. En daarna wordt het hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar wie was in vredesnaam Melchizedek en wat betekent dat dan? Gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Want Melchizedek kennen we alleen als de man die na de oorlog verscheen, brood en wijn bracht en met de tiende van Abraham weer vertrok, kennelijk. Meer weten we niet, meer staat er niet over. En vandaar altijd de vraag gesteld is, wie is Melchizedek eigenlijk? Nou, er zijn een paar antwoorden opgegeven natuurlijk, in het algemeen. Hè? Als je nou terechtkomt bij de Joden, bij het Jodendom als zodanig. Ik heb het over ongelovige Joden, ik heb het over orthodoxe Joden, maar die noemen wij ongelovig, hè? Bij de Joden. De Joden zeggen, het was in ieder geval een groot vorst. Dat moet natuurlijk wel. Want ze moeten toch toegeven dat Abraham tiende betaalde aan Melchizedek. Dus het moet een belangrijk man geweest zijn van die dagen. Maar nou de vraag is, waarom horen we er dan niks meer van? En om het probleem van die grote vorst op te lossen, heeft men uitgevonden dat het zal wel Sem geweest zijn. Want Sem is ouder dan Abraham. En Abraham stamt van Sem af. En Israël en Abraham zijn immers Semitisch. Sem kun je de stamvader noemen van de Semitische volkeren, waarvan het volk Israël de belangrijkste officieel, de eerstgeborene is. Dus als je nou zegt Melchizedek is Sem, heb je daarmee verklaard waarom Abraham tienden betaalde aan Sem. Want eigenlijk was Sem dan het hoofd van de familie en van het hoofd van Israël. Theoretisch zou het kunnen, want het schijnt dat hij in die dagen nog geleefd heeft. Maar dat gelooft men daar, Sem. Er zijn nog anderen. Die maken ervan dat het, dat is trouwens Origenes, de tamelijk bekende figuur uit de oudheid van het christendom, die zegt, nee, het was niet Sem, het was een engel. Of, het was een engel, of het was Henoch. Dat ligt helemaal moeilijk, want Henoch leefde voor de zondvloed. Dan moet de man na de zondvloed nog een keer verschenen zijn, maar dat los je op door te zeggen, maar Henoch werd ook weggenomen, die is niet gestorven, die zal ten hemel opgevaren zijn wellicht. En die kon dus ook andermaal weer verschijnen. Dat zal Henoch geweest zijn. Maar daar stamt Abraham en de zijnen ook vanaf. Dus dan is er nog geen man overboord. Henoch is ouder dan Abraham. Moet dan belangrijker zijn dan Abraham. Zo komt men er dus weer uit. Hè? Maar er zijn een paar andere. Dus het hele leuke is bijvoorbeeld die van, dat zegt u misschien niks, Heratici. Dat is een secte, een oude secte der Heratici. Die leren dat Melchizedek was de Heilige Geest. Nou kan dat technisch gesproken niet, want geest is niet zichtbaar en tastbaar. Maar dus wordt het dan een materialisatie, een incarnatie, een vleeswording, een stofwording van de Heilige Geest. Een verschijning van de Heilige Geest in een menselijke gedaante. Zou kunnen. Ja, mooi bedacht. Want de Heilige Geest is hoger dan Abraham. En eigenlijk moet Melchizedek trouwens ook hoger zijn dan Christus. Want Christus was hoge priester als opvolger van, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus Melchizedek zou eigenlijk hoger moeten zijn dan Christus. Nou ja, als je dan zegt, dan is het de Heilige Geest. Dan hebben we het aardig opgelost. He? En dan heb je nog een club, die bestaat niet meer. Dat was in de derde eeuw van onze jaartelling. Dat was een groep die heette, die noemde zich de Melchizedekianen. En die waren van mening dat men Melchizedek meer moest aanbidden dan de Heer Jezus. En waarom ook niet? Want de Heer Jezus wordt beschouwd als opvolger van Melchizedek. Hij krijgt immers het priesterschap van Melchizedek, toch? Hij heeft hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, kijk, als Eleazar hoge priester wordt naar de ordening van Aaron, dan is Aaron hoger dan Eleazar. Het is namelijk zijn vader, degene van wie hij erft, enzovoorts. Toch? En als de Heer Jezus het hoge priesterschap ontvangt van Melchizedek en naar die ordening, dan betekent dat Melchizedek de grondlegger daarvan geweest is dan wel de eerste en dus hoger was dan de Heer Jezus. En dus zouden we Melchizedek moeten dienen meer dan de Heer Jezus en zo ontstond de secte der Melchizedekianen. Ja, maar nu, daar gaan we weer. Een engel, was het een engel? Ja, was een engel. Was het de Heilige Geest? Ja, het was de Heilige Geest. Henoch laat ik buiten schouwen, dat was hem niet. Was het Sem? Nou, nee, je zult nee zeggen, maar in de Joodse gedachtegang kan dat wel. Want Sem betekent naam. En de uitdrukking in het Hebreeuws, de uitdrukking Hashem, de naam, dus de Sem, kun je hebben. Je kunt ook hebben Ha-Adam, de Adam, zoals de Duitsers het zeggen, hè, de Adolf, was het geloof ik. Oh nee, laat maar zitten, verkeerde naam. Maar het lidwoord ervoor, hè. Hashem, de naam, dat is de uitdrukking die zij gebruiken ter aanduiding van Jehovah, want men wil zijn naam niet uitspreken. En dan zegt men dus de naam, in plaats van de naam zelf te noemen. Dus de uitdrukking Shem of Hashem is wel degelijk een uitdrukking die gebruikt wordt voor Jehovah zelf. Dus het zit erachter. Kan. Maar goed, dat is niet onze eerste gedachte in elk geval. Maar ik zal u wat anders vertellen. Dit is bijna zonder uitzondering zo, dat Joden die vanuit het Jodendom, vanuit het Judaïsme, vanuit de Joodse orthodoxie tot geloof komen, dat die zonder meer zeggen, Melchizedek is gewoon Christus. De Zoon van God. Heel eigenaardig, maar het is zo. En ik moet u zeggen, dat geloof ik ook, ja. Dat kan niet anders. Als Abraham zich aan hem onderwerpt, dan moet het een verschijning geweest zijn van Christus zelf. We zeggen nog niet dat het niet kan, want we krijgen in het Oude Testament heel wat verschijningen van de Heer Jezus Christus. En om nog wat plechtige termen te gebruiken. Wij kennen in het Oude Testament in ieder geval de verschijning van de engel des verbonds, verschijning van de engel des Heren, de engel des aangezicht, de engel gods en de vorst van het Heer des Heren. En al die namen zijn aanduidingen van wat wij dan gemakshalve maar een engel noemen. En een engel betekent de boodschapper. Dat kan heel goed. Maar het zijn aanduidingen waarvan gezegd wordt of het zijn theofanieën, dat wil zeggen het is een verschijning, fanie, het is een verschijning van theos, van de godheid. Dus verschijningen van de godheid. Kortom, als de engel des verbonds of de engel des heren of de vorst van het Heer des Heren verschijnt, zegt men dat is een theofanie. Dat is de verschijning van de godheid, van de godheid in een min of meer menselijke gedaante. Maar omdat de Heer Jezus Christus de verschijning is van de godheid in menselijke gedaante, maar dat is de algemene christelijke leer, er wordt weinig tegen ingebracht. Aangezien de Heer Jezus Christus de verschijning is van de godheid in menselijke gedaante, noemt men dus vervolgens de verschijning van de engel des verbonds, een engel des Heer en de engel des aangezichten, hoe ze maar heten mogen, noemt men ook wel een Christofanie in plaats van een theofanie. Dan zegt men, het is een verschijning van de Christus. En het is ook zo. Of men spreekt van een voorverschijning van de Christus. Of met nog een andere term, men spreekt over zijn pre-incarnatie. Zijn vleeswording voor zijn vleeswording. Een verschijning in een, laten we zeggen, menselijke verschijning althans. Voordat hij daadwerkelijk mens werd door zijn geboorte uit Maria. Dat is algemeen christelijke leer, zal ik maar zeggen. Dat heb ik niet uitgevonden. Men gelooft dus in het algemeen dat de Heer Jezus Christus verschenen is in een of andere gedaante in het Oude Testament. En inderdaad in de gedaante van een mens. Hoewel zo'n gedaante dan in veel gevallen ook als engel beschreven wordt. In veel gevallen ook gewoon als man, hoor. Net zo goed. Drie mannen staan er, weet u wel. Dat blijkt ook gewoon de Heer zelf te zijn. Sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. Ik bedoel, in de gedaante van de mens dus, inderdaad. Nou, als dat kan, en we hebben in ieder geval al 5 verschillende uitdrukkingen in de schrift zelf, ter aanduiding van zo'n pre-incarnatie, zo'n voorverschijning van de Heer Jezus Christus, waarom zou je er dan niet nog een kunnen hebben onder de naam Melchizedek? Want aan de ene kant is duidelijk dat de Heer koning is, sowieso, in het Oude Testament ook, Jehovah ook, wordt aangeduid als koning, en hij wordt aangeduid als de rechtvaardige. Er is maar één die rechtvaardig is, dat is God zelf. En als hij rechtvaardig is en hij is koning, dan is hij dus een rechtvaardige koning. En in het Hebreeuws wordt het dan Melchizedek. Want Melech is koning of engel. Dan zijn we weer rond, kan dus ook een engel zijn. Is koning of engel. En tzadik is de term voor de rechtvaardige of rechtvaardigheid. Kortom, het blijkt toch heel wel mogelijk te zijn dat Melchizedek gewoon een verschijning was, wat je gewoon noemt, hè, maar een verschijning van de Heer zelf. Maar ik moet u erbij zeggen dat uit het commentaar wat Hebreeën 7 erop geeft, blijkt het zonder meer. Er hoeft geen enkele twijfel verder over te staan.
Van alle voorverschijningen, zeg maar, die God bij de mensen brengt in wezen. Mens God.
Ja. Nou, hij gelijkt volstrekt op de overige verschijningen van de Heer in een min of meer menselijke gedaante. Het is volstrekt hetzelfde. Waar nog bij komt dat hier uitdrukkelijk beschreven wordt zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Er staat nog wat meer. Er staat dus niet, de geslachtsrekening was onbekend. Het was onbekend wie zijn vader en moeder waren. Dat staat hier niet in Hebreeën 7. Alleen in Hebreeën 14 wordt er helemaal niks over gezegd. Maar in Hebreeën commentaar, hij had het niet. Er was geen vader, geen moeder, geen geslachtsrekening. Noem nog eens een plaats waar de Heer geen geslachtsrekening heeft. Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is het woord Gods wat vlees werd, wat incarneerde, zeggen we dan. Hij was het woord Gods en hij was God en hij werd vlees. En dus was hij engel. Want een engel is een boodschapper en als het woord vlees wordt, is dat vlees een boodschapper. Daar zou ik nog wel een poosje over door kunnen praten met het bord en wat Hebreeuwse woorden erbij en zo. Maar dat doen we nou niet hoor, dat is nou het thema niet. Maar dat is een heel normale gedachte, zeker vanuit het Hebreeuws. Maar goed, laat het maar buiten beschouwing. Het woord wordt vlees, dat vlees is dan dus de boodschapper, de brenger van de blijde boodschap. En om het al snel te zeggen, het woord voor het brengen van de blijde boodschap in het Hebreeuws, bazaar, betekent ook gewoon vlees. Is volstrekt hetzelfde. Kortom, dat vlees geworden woord van God brengt de blijde boodschap, is dus een boodschapper en is dus per definitie ook inderdaad een engel. Maar laat ik meteen op voorhand, voor we nu verder lezen, nog een heel belangrijk argument geven. Er staat in minstens tot 2 keer toe van Melchizedek dat hij leeft. In vers 3 namelijk staat het, zonder vader, het gaat over Melchizedek, hè? Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden, blijft hij, of gelijk geworden zijnde, blijft hij wie? En zie dat het niet mijn woorden zijn ook, de vertalers hier hebben hij netjes met een kleine letter geschreven, correct. Blijft hij een priester in eeuwigheid? En u weet het woordje een moet je zoveel mogelijk weglaten. Hè? Dat bestaat niet in die oude talen. Er staat gewoon, de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. En de vertalers zijn het dus met mij eens dat hij slaat op Melchizedek. Als Melchizedek dan nog steeds hoge priester is, na de ordening van Melchizedek, hoe kan dan iemand anders hoge priester worden na de ordening van Melchizedek? Hoge priester is er immers altijd maar één. En pas als hij verdwijnt, wordt hij opgevolgd. Hoge priester is maar voor het leven. Nee, ook onder de wet en na de ordening van Aaron. Als Melchizedek dus nog hoge priester is, en dat staat hier, hoe kan dan de Heer Jezus Christus hoge priester zijn na de ordening van Melchizedek? Antwoord, omdat hij dezelfde is. Kan niet anders. En verder hebben we dat in vers 8, die bedoel ik ja. Hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. Van wie wordt getuigd dat hij leeft? Staat met kleine letters, hè? Kleine letters bij het woord hij. Van welke getuigd wordt dat hij leeft? Melchizedek. Van Melchizedek staat dat hij leeft. Nog steeds. Nou, er zijn er maar twee mogelijkheden. Of de Heer Jezus is geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dan moet hij wachten op het verdwijnen van Melchizedek. Of de Heer Jezus is dezelfde als Melchizedek. En dat moet het dan zijn. En dat betekent dan ook dat de woorden van vers 3 wel een erg sterke betekenis hebben. Er staat namelijk, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde. Ja, hij is ook de Zoon van God. Dat is het hele verhaal. Melchizedek is gewoon Christus. Bovendien, in dit schriftgedeelte, en ook in de volgende hoofdstukken trouwens, tot en met hoofdstuk 10 aan toe, wordt herhaaldelijk gezegd dat het hoge priester van Melchizedek, of naar de ordening van Melchizedek, of zoals mijn grootvader zou zeggen, dat het Melchizedekse hoge priesterschap, ik vind het een mooie term hoor, daar staat dat het Melchizedekse hoge priesterschap nooit eindigt en nooit overgedragen wordt. En er staat ook dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek nooit door de dood verhinderd wordt te blijven. Toch? Nou, dan betekent het dat Melchizedek ook niet door de dood verhinderd is te blijven en dus nog leeft. En als het wel waar is dat Melchizedek gestorven is en vervolgens het hoge priesterschap overgegaan is naar de Heer Jezus, dan valt de hele Hebreeënbrief uit onze Bijbel weg. Want de gedachte is juist dat het een onvergankelijk en eeuwig blijvend priesterschap is. Wel, als Melchizedek het al eens een keer is kwijtgeraakt en het daarna weer opgenomen werd door de Heer Jezus Christus, dan is het dus een priesterschap wat men wel kan kwijtraken en wat wel eindigt. Zie? En dan heeft geen zin er verder over te praten. Dan is het Melchizedekse priesterschap gelijk aan dat van Aaron, in die zin dat net als bij Aaron de hoge priesters door de dood verhinderd werden te blijven. Dat zijn de woorden van hoofdstuk 8 hier. Nee, hoofdstuk 7, vers 23. Onder het oude verbond zijn vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En onvergankelijk betekent ook onoverdraagbaar. Het gaat niet over van de een naar de ander. Dan kan het ook niet overgegaan zijn van Melchizedek naar de Heer Jezus. En als dat zo is, dan is Melchizedek gewoon dus de Heer Jezus zelf. God geopenbaard in het vlees.
En Job die kende.
Ja, inderdaad. Dat is een heel sterke trouwens, die uitspraak van Job. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Want de term verlosser is in de schrift eigenlijk gewoon de term voor de Messias. Hè? Degene die zou komen om vrij te kopen enzovoort, die verlossing zou brengen. Dat is juist het nieuwe verbond. En als die al leefde in de dagen van Job, dan zit je met het probleem. Omdat we aan de andere kant leren dat de verlosser leeft sinds hij uit de dood is opgestaan. Maar het punt is dat hij zich voor die tijd, voor zijn menswording, al als de verlosser kenbaar gemaakt heeft. En ook inderdaad in menselijke gedaante, hoe dan ook, verschenen is. Daarmee is hij een type van zichzelf, ja.
Demonstratief, ja. Juist omdat hij zich als priester, als mens, uit de priester, uit de mens genomen.
Ja.
Als mens, openbaarde hij dat priesterschap.
Ja.
Ja. Er is iemand in onze kring die geloven dat het gebeuren van Jezus binnen dood eigenlijk een aanvang nam. En dat hij functies geen rotsporing. Dat is natuurlijk niet zo.
Nee, dat is ook niet zo. Nee. Nee, dat is ook niet zo. De Heer was God, staat er. Altijd al geweest. En hij had daar heerlijkheid enzovoorts. En toen hij mens werd, werd hij vernederd. Niet toen begon pas zijn ontwikkeling en toen enzovoorts. Ja, ik ken die gedachte uit, die ontleent aan spreuken, dat de Heer al bij wijze van spreken als klein kind wat rondspeelde in de hemel zelf. Hè? En dat wordt daar, maar het wordt daar in spreuken over de wijsheid gezegd, die pas later, wijsheid die pas later bekendgemaakt en ook geopenbaard zal worden. Dat kan wel, maar wat de persoon van de heiland zelf aangaat, die was allang, die pre-existeerde. Dat wil zeggen, die was er allang voordat hij mens werd. Anders kun je ook niet zeggen dat hij geledigd werd of ontledigd werd. zoals het in de Filippenzen staat, de Filippenzen 3, bij zijn ter gelegenheid van zijn menswording. Nee, hij heeft zich tevoren als volwassen man, om zo te zeggen, geopenbaard aan verschillende mensen. Waaronder dan inderdaad aan Abraham bij deze gelegenheid, ja. Inderdaad. Het was niet de enige gelegenheid, uiteraard. Ja. Maar er zit iets anders aan vast. Het punt is namelijk dat deze verschijning aan Melchizedek kennelijk, maar dat leiden we achteraf terug uit de Hebreeënbrief, deze verschijning aan Melchizedek van de Heer in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts, dat deze verschijning uitdrukkelijk tot doel had om vast te stellen dat er hogere dingen zijn, oudere dingen, waardevollere dingen dan alles wat daarna uit Abraham en volgens Mozes natuurlijk zou voortkomen. En dat maakt het mogelijk inderdaad om het Nieuwe Testament in verband te brengen met dingen die er al waren voor het Oude Testament. En dan kom ik bij een heel ander thema. Ja, ik moet eigenlijk naar de verzen van dit hoofdstuk toe gaan. Maar ik kom bij een ander thema. Het is heel goed om het volgende onder ogen te hebben. Dat is namelijk dit, dat het nieuwe verbond waaronder wij leven wel degelijk de vervulling is van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het is weliswaar niet de uiteindelijke en volledige vervulling. Er zit nog een andere kant aan al die beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar als de belofte aan Abraham inhoudt dat hij erfgenaam der wereld zou zijn en dat elke gelovige dat zou zijn, wel, die belofte is inderdaad aan ons vervuld. En voor de goede orde, ik weet niet of het nodig is om dat hier te zeggen, maar voor anderen die een band luisteren misschien wel. Het punt is natuurlijk dat met name in een brief als de Efezebrief, die toch erkend wordt, specifiek gemeentelijke waarheid te vertellen, en waarheid te vertellen met betrekking tot onze bedeling, juist in die Efezebrief wordt gezegd dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte, van dezelfde deel uitmaken van hetzelfde lichaam enzovoorts. Dezelfde belofte als die in Abraham gedaan zijn. Dus Efeze 3 bijvoorbeeld. En dan heb ik het nog niet eens over Efeze 2, want daar staat het eigenlijk nog veel uitgebreider. Kortom, de hele gedachte is dat de beloften aan Abraham begonnen vervuld te worden bij de verschijning van het zaad van Abraham, het welke is Christus, Galaten 3. Nou, het punt is dus dat het nieuwe verbond moet beschouwd worden als het vervolg op en dus de vervulling van de beloften aan Abraham. En niet als de vervulling van de wet.
Dus nu, van de gemeente is dat nu geen tussengesproken tijd.
In die zin, zoals ik het nu dus vertelde, niet, nee. Maar in een andere zin wel. Kijk, je kunt, als men zegt, en men kan dat zeggen, als men zegt de belofte aan Abraham zijn de beloften niet alleen in verband met eeuwig leven, maar zijn ook beloften in verband met letterlijk dat land van hier tot daar en van Gunther tot die kant op en zo. En die beloften zijn nog niet vervuld, die moeten nog aan Israël vervuld worden. En de belofte ook van over een koninkrijk wat over heel de aarde en al de volken zal opgericht worden. Dan zeg ik inderdaad, dat is waar, die belofte in die vorm, in die toepassing moet inderdaad in de toekomst nog vervuld worden. En zo bezien leven wij in een tijd waarvan wij dikwijls zelf zeggen, het is een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. Maar die term, punt 1, staat niet in de Bijbel. Maar ik heb er geen bezwaar tegen hoor, om te gebruiken. Maar hij staat niet in de Bijbel en we moeten dus oppassen dat we die uitdrukking niet verabsoluteren. En er betekenis aan geven die hij niet mag hebben. Het punt is dat onze tijd wel degelijk beschreven wordt als uitstel van het koninkrijk. Term haal ik uit de Openbaring 10. Als uitstel van het koninkrijk. Dat wil zeggen uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Maar wat het koninkrijk zelf betreft, dat is al lang begonnen. Het koninkrijk van Christus, gebaseerd op het nieuwe verbond, dat is al lang begonnen. Alleen het is op aarde nog niet geopenbaard. En als het op aarde niet geopenbaard is, dan is het dus in de hemel verborgen. En dat is, dan ben ik terug in Efeze 3, daar staat dat ook. Daar gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk, de verborgenheden die bekendgemaakt zouden worden en dat soort dingen meer. Kortom, daar gaat het om verborgenheden waarvan wij deel uitmaken. Het is het verborgen koninkrijk, maar het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Zoals het oude koninkrijk van Israël onder David gebaseerd was op het oude verbond. En in het bijzonder dus op de wet. U weet dat het koningschap bij de wet geregeld werd. Bij de Mosaïsche wet wordt het koningschap geregeld. Zeker wel. Het oude koningschap van het huis van David was gebaseerd op de wet. Het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond is inderdaad gebaseerd op het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is aangebroken, uiteraard. Maar het is de vervulling, of moet ik zeggen een vervulling, dat wil ik ook wel zeggen, een vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het neemt niet weg dat ze later een aardse toepassing ook zullen krijgen in de openbaring van het koninkrijk. Maar in beide gevallen, want om dat verschil gingen we nou eigenlijk helemaal niet, in beide gevallen, zowel bij de verborgenheden van het koninkrijk als bij de openbaring van het koninkrijk, gaat het in beide gevallen gewoon over het koninkrijk van de Messias, dat gebaseerd zou zijn op een nieuw verbond, een eeuwig verbond, een verbond des vredes. Overigens, die term verbond des vredes staat zelfs in Efeze. Het is een beetje ongelukkig vertaald met band des vredes, maar het is heus het verbond des vredes, het eeuwige verbond, het vredeverbond uit Jesaja. Waar je mee ziet dat de gemeente deel heeft aan het nieuwe verbond. Maar niettemin, waar het om gaat is, het is gebaseerd niet op de wet. Het nieuwe verbond is niet een verdere uitbouw van de wet. Maar in tegendeel, het nieuwe verbond komt tot stand op basis van de belofte aan Abraham. En het oude verbond is niks anders dan een illustratie van het nieuwe verbond dat later zou verschijnen. En omdat het een illustratie is van het nieuwe verbond, lijkt het alsof het de vervulling is van de beloften aan Abraham. Hebben jullie? De wet, het Mosaïsch verbond, lijkt voor sommigen de vervulling te zijn of een voortzetting te zijn van het Abrahamitisch verbond der beloften. En in de verbondstheologie wordt het ook zo gehanteerd, hè? Elk nieuw verbond is een vervolg op het oude. En voortkomend uit het oude. Maar het is niet waar. Je krijgt de beloften. In de toekomst zouden die beloften vervuld worden. Later. En die lijn gaat dus gewoon door. Maar daarnaast is de wet erbij gesteld, zegt Galaten 3. Een wet die een illustratie is van het nieuwe verbond. En dus lijkt te zijn een vervulling van de beloften. Maar het is het niet. En dat is precies wat in de Galatenbrief, met name in Galaten 3 en 4, uitgebreid naar voren gebracht wordt. En het hele punt is dus dat degenen die onder de wet leefden moesten leren dat er dingen zijn die belangrijker zijn en vooral ouder en daarmee zelfs hoger zijn dan de wet en hoger dan Mozes.
Dus is het
oude
verbond tussen geschoven positie in dit geval?
Op die manier kun je net zo goed van de wet zeggen dat het een tussengeschoven periode is. Zeker.
Dat de gemeente gezegd dat uitgezet worden van de oude verbond waarin
we leven
en het oude verbond
wat er
over gesproken
van. Ja, dat is zo. Van de wet kun je zeggen, het is erbij gesteld. En dat is weer eens wat anders dan te zeggen dat de gemeente en onze bedeling erbij gesteld is. Het is allebei waar, maar het hangt er maar vanaf in welke context je dat zegt en welke betekenis je eraan geeft. Hè? Je moet oppassen met die termen los te zien van de schrift af. Ja, het tussengeschovene zit er maar in dat het koninkrijk nog niet openbaar wordt. En in tussentijd doet God wat anders. Dat is waar, maar dat wil niet zeggen dat het er achteraf tussen geschoven is. Sommigen krijgen zo'n indruk. Zo van, oh wil dat niet, dan maken we hier een gaatje en dan doen we in die tussentijd wat anders. Zo is het niet, want er staat uitdrukkelijk dat hoe stond het ook alweer? We hebben het laatst gelezen. Hoewel zijn werken van de grondlegging van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Dat is Hebreeën 4 vers 3. Het gaat er maar om dat onze bedeling dus wel degelijk deel uitmaakte van het oorspronkelijke plan Gods voor de nederwerping der wereld. En in die zin is het dus niet tussengeschoven. Het is niet achteraf tussengeschoven. Maar je kunt zeggen, onze bedeling staat op een aparte plaats, helemaal naast de rest van de heilshistorie. Dat kan je zo zeggen. Je kunt net zo goed van de wet zeggen dat het er helemaal naast staat, omdat de wet inderdaad niks bijdraagt aan de heilsgeschiedenis als zodanig. Aan het tot stand komen bedoel ik dus eigenlijk van het heil. Want dat doet de wet niet, integendeel. Het versterkt de zonde, het versterkt de macht van de dood, het is een bediening der verdoemenis, en je kunt dat moeilijk heil noemen. Het is maar hoe je dat bekijkt. Maar het punt is, daar gaat het om, dat onze bedeling, in het bijzonder, maar in het algemeen, heel het nieuwe verbond, ook de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, de vervulling is van, en dus gebaseerd is op, de beloften aan Abraham. En daarom wordt Abraham steeds als voorbeeld gehaald. Dat is één ding, want dat is de vergelijking tussen Abraham en Mozes. Wel, de rechtvaardigheid, het nieuwe verbond, is niet uit Mozes en dus de wet, maar het is uit Abraham en dus uit de belofte. Maar nu vinden we hier in Hebreeën de andere lijn. We spreken over Christus als de hoge priester. Ja, wij kennen eigenlijk alleen het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron. Nee, zegt de Hebreeënbrief, we hebben nog een andere hoge priesterschap. Dat is ouder en hoger. Dat is een hoge priesterschap wat niet tot stand kwam in de dagen van Mozes onder de wet. Maar een hoge priesterschap wat ons werd voorgesteld in de dagen van Abraham. In de dagen dus van de belofte. Inderdaad, en daartoe verscheen Melchizedek. En toen later dus onder Levi, zal ik maar zeggen, Aaron tot eerste Levitische hoge priester werd aangesteld, toen stond dus eigenlijk al vast dat het nooit zo kon blijven, want er was iemand met oudere rechten dan hij, en die had zich al eens een keer aangediend, aangemeld. Dus dat was juridisch ook een rechtsgeldige zaak. En die werd ook als hoge priester erkend in de tijd door Abraham. En daarmee ook door Levi, want die was nog in de lenden van Abraham als hem Melchizedek tegemoet ging. Dat is de gedachtegang. Nou, meer kan ik er moeilijk over zeggen. Dat is het verhaal. Nieuwe verbond gebaseerd op de belofte. Het hoge priesterschap van het nieuwe verbond wordt ons al voorgesteld in de dagen van de belofte. Want deze hoge priester verschijnt inderdaad aan Abraham. En omdat het een onvergankelijk en dus ook onoverdraagbaar hoge priesterschap is, kan het niet anders dan Melchizedek moet dezelfde zijn als de Heer Jezus Christus. En waarom ook niet, er is niks wat daar tegen pleit, integendeel. Nou goed. Ik moet u trouwens zeggen dat Romeinen waarin het evangelie uiteengezet wordt, Romeinen 1 begint te zeggen dat Paulus een apostel is van Jezus Christus, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Waarmee maar gezegd wil zijn, wij kennen in het Oude Testament wel het evangelie, maar dat was de belofte aan Abraham. Dat staat trouwens ook in Galaten 3, hè? God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Staat daar, Galaten 3? Dus wat van tevoren beloofd was, het evangelie, werd beloofd aan Abraham. En als dan Paulus in onze dagen het evangelie predikt en uiteenzet, dan zegt hij dus, het is het evangelie het welk God tevoren beloofd had. Kortom, het is de vervulling van de belofte aan Abraham. En ik ga meteen verder met te zeggen dat de Heer Jezus, over wie dat evangelie gaat, dat hij naar de mens is uit het zaad van David, zodat Paulus de Romeinenbrief precies op dezelfde wijze opent als Matthäus het Matthäus-evangelie opent. Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. En vervolgens natuurlijk de zoon van God, allemaal in Romeinen 1. Nou goed, dan laat ik het bij. Ik probeer de draad op te pakken, inmiddels hier in Hebreeën 7. Want deze Melchizedek, die al zo vaak genoemd is, bij wie we nou eindelijk terechtkomen, deze Melchizedek was koning van Salem, het wordt even aangehaald, als het ware voorgelezen uit Genesis 14, was koning van Salem en priester des Allerhoogsten Gods, want dat staat daar, en die kwam Abraham tegemoet, als Abraham wederkeerde van het slaan der koningen. En Melchizedek zegende toen Abraham. Je zou zeggen, het hoeft niet meer, want hij was al gezegend, had al de overwinning behaald. Maar het hele punt is natuurlijk dat Abraham had de overwinning behaald, de vijand was verslagen enzovoorts. Maar waar het een uitbeelding van is, lijkt me duidelijk. Dat op zichzelf is een beeld van de dood en opstanding van Christus, waar de vijand verslagen werd. En waar verslagen werd, Hebreeën 2, degene die het geweld des doods had. Dat is Hebreeën 2. Dat is dus expres eerst even uitgelegd, hè? Dat daar de grote tegenstander verslagen. De Heer Jezus heeft die koningen verslagen. Niet alleen degene die het geweld des doods had, maar niet alleen de God deze eeuw dus, maar ook al zijn overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die heeft hij immers in het openbaar tentoongesteld, na hen uitgetogen te hebben, en hij heeft over hen getriomfeerd, zoals Colossense 3 dat zegt. De Colossense 2 geloof ik. Niet dan, die strijd is geweest. En daarna verschijnt Melchizedek. Eerst dood en opstanding, want let wel, de vijand is pas verslagen, niet op het moment dat de Heer Jezus sterft. Integendeel, daar had de Satan de slag gewonnen. Maar toen de Heer opstond, had hij de oorlog gewonnen. Ja, En Satan de slag verloren. En daarna verschijnt Melchizedek. Eigenlijk is het zo, de Heer staat op uit de dood, is de overwinning behaald. Daarna voer hij ten hemel, vertel het wat langzaam maar voor het gemak, hè. Daarna voer hij ten hemel en tot hem werd gezegd, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar verschijnt dus de hoge priester. Als daarna de Heer vervolgens zich openbaart aan zijn discipelen, allemaal nog op dezelfde dag overigens, verschijnt hij aan hen dus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En het eerste wat hij doet is op hen blazen en zeggen, ontvang de Heilige Geest. Dus als je zich dat kunt voorstellen, was in het Johannes Evangelie, uiteraard. Uiteraard Johannes Evangelie, maar goed, ik kan niet alles erbij halen. En bij de hoge priester en de ordening van Melchizedek stellen wij onze gedaante voor met een kleed, een uitrusting als van de hoge priester enzovoorts. Allemaal tot je dienst. En bij Heilige Geest, ja, mogen we ons niks voorstellen, want geest is geest en dat kun je niet voorstellen. Want geest is het onzienlijke. Maar in beide gevallen gaat het om één en dezelfde. Om het wezen namelijk van ons eiland, de verlosser, die nog wel een paar andere titels heeft trouwens dan alleen deze. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Kortom, na zijn opstanding verscheen hij, openbaarde zij zich als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat zijn dus twee dingen. Dood, opstanding en verhoging tot aan de rechterhand Gods. Waar hij trouwens, voor de goede orde zeg ik dat er maar bij, waar hij niet alleen tot hoge priester werd aangesteld, zoals we eerder gezien hebben, maar uiteraard ook tot koning. En als wij geloven dat Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan geloven we dus ook dat zijn koninkrijk begonnen is. Want het is hetzelfde. Staat hier ook, hoor, in deze verzen. Maar goed, dan gaan we even verder. Deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogste Gods. Hij kwam Abraham tegemoet als die wederkeerde van het slaan der koningen. En Melchizedek zegende Abraham. En andersom, Melchizedek zegende Abraham. En later staat er in vers 7 dat de meerdere zegent de mindere. Dus Melchizedek is meerder dan Abraham. En andersom, in vers 2, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. En degene die tiende betaalt, is minder dan degene die de tiende ontvangt. Dat is een soort belasting. Dus Abraham onderwerpt zich uitdrukkelijk aan Melchizedek, en Melchizedek stelt zich op als de meerdere van Abraham. En nou willen wij weten, wie is Melchizedek, want daar gaat het dan om. En het eerste wat de apostel doet, is zijn naam vertalen. Dat moet je dus altijd doen als je in het Oude Testament een naam tegenkomt, hè? Naam vertalen. Nee, het is wat lastig soms, maar sommige namen zijn erg lastig, niet waar, Jaap? Sommige zijn heel lastig. Sommige kun je wel op 5 verschillende manieren vertalen. Sommige nog wel meerdere manieren, dat maakt het erg lastig. Maar Melchizedek, dat is wel zo eenvoudig, dat kan ik zelf nog vertalen. Dat is werkelijk waar, dat is bijzonder simpel. Duidelijke, bekende Hebreeuwse woorden aan elkaar gezet. Er staat, die voor eerst, dat wil zeggen in de eerste plaats, dat is wat je in de eerste plaats moet doen, die voor eerst overgezet, vertaald wordt dus, die vertaald wordt, koning der gerechtigheid. En dat moet je weer vertalen trouwens, want koning der gerechtigheid betekent gewoon rechtvaardige koning. Een koning die heerst in gerechtigheid. Dat is het oude verhaal, het bijvoeglijk naamwoord rechtvaardig, of de gerechtige, wordt veranderd in een zelfstandig naamwoord om het sterker te maken, om het te onderstrepen. Het is een koning de rechtvaardigheid. Oftewel een rechtvaardige koning. Dat is het, met kracht, rechtvaardig. Iemand die recht doet. Daar weten wij niks van, want de figuur van Melchizedek in het Oude Testament, die komt alleen brood en wijn brengen. En daar gaat het nou juist om. Zijn naam is veel belangrijker nog. Koning der gerechtigheid. Maar er is niemand rechtvaardig, er is geen mens rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Een vest op prinsen, geen betrouwen, en over koningen zullen we het helemaal niet hebben. Maar dit is een rechtvaardige koning, dat kan toch alleen maar de Heer zelf zijn. Nou goed, en daarna ook was koning van Salem, het welk is overgezet, want koning van Salem wordt ook vertaald, koning des vredes. Koning was trouwens al vertaald in Hebreeën ook al, hè. Maar ze hebben vertaald met koning van Salem, maar het had moeten zijn koning des vredes. Want onder ons gezegd, Salem bestaat niet. Nee, men zegt dat is Jeruzalem. Maar dat is een vergissing. Ik ga er nou niet uitgebreid, ik heb dat vroeger al eens uitgebreid besproken. Dat doe ik dus nou niet meer. Jeruzalem bestond niet in de dagen van Abraham en Melchizedek. En als die stad al bestond, dan heette die niet Jeruzalem. Want vele, vele honderden jaren later, pakweg bijna 1000 jaar later, denk ik, dat scheelt niet zoveel, heette de stad nog gewoon Jebus. Toen David de stad veroverde en zijn koninkrijk vestigde, en sindsdien heet het aan de ene kant de stad Davids en aan de andere kant heet het Jeruzalem. Nog een paar namen trouwens, ook de bloedstad, maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar Jeruzalem, vertaald met onderwijs, meestal vertaald met stichting, maar dat is ook een misverstand. Onderwijs, lering, uitbreiding van vrede. Het veronderstelde daar de vrede zou moeten beginnen. Salem betekent dus inderdaad vrede, net als shalom, het is gewoon hetzelfde woord. Maar een stad Salem of Jeruzalem bestond niet. Integendeel, als er al een stad bestond, was het Jebus. Zodat Melchizedek nooit koning van Jeruzalem geweest kan zijn of van een stad Salem, dat hoeft ook niet. Als dat trouwens zo zou zijn, dan zou je ook moeten zeggen, dan moet hij koning geweest zijn van een stad die Tzadik heet. Zedek bedoel ik. Een stad die Zedek heet. Maar dat was hij ook niet, dat weet iedereen, want je moet de naam vertalen. Niet Melchizedek, maar koning der gerechtigheid. En ook niet Melchishalem wordt het dan, Melchishalom of zoiets. Maar gewoon vertalen, koning des vredes. Dat betekent dat zijn heerschappij, zijn koningschap gekenmerkt wordt, punt 1, door gerechtigheid. En punt 2, door vrede. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jesaja. Ja, bijvoorbeeld. Iedereen kent die tekst uit Jesaja 9, rond kerstmis in ieder geval. He? Inderdaad, hij zou gerechtigheid brengen. En hij zou vrede brengen. En hij zou een verbond des vredes, een band des vredes in Efeze 4. Maar in Jesaja een verbond des vredes en zelfs een eeuwig verbond oprichten. Kortom, deze aanduidingen komen we later gewoon tegen in Jesaja. Als aanduiding van de verlosser. Een mooie term trouwens uit Jesaja. Ik ben de Heere, de Heilige Israëls. Ik ben uw verlosser. Staat de term ook. De verlosser Israëls. Kortom. Als je die namen vertaalt, koning der gerechtigheid en koning des vredes, want zo wordt het gedaan, dan ben je al een mooi eind op streek. Dan moet het haast de Heer Jezus zelf zijn, de Messias zijn. En dat is ook zo, want er staat meteen zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. En zo is hij de Zoon van God gelijk geworden. Als je dat zo leest, deze dingen bij elkaar optelt, dan krijg je, want dat is wat hier staat, dan krijg je een beschrijving van de Zoon van God. Want de Zoon van God is een koning wiens koninkrijk gekenmerkt wordt door gerechtigheid en door vrede. En de Zoon van God is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nee, de Zoon des mensen kent een vader en moeder. En een geslachtsrekening. Maar als Zoon van God kent hij die niet. Dat leer ik al op de zondagsschool. Hè? Vandaar altijd in Lucas, een lang geslachtsregister van de Heer Jezus, dat terugleidt tot Adam, tot de mens, wiens erfgenaam hij is. En in het Johannes-evangelie eigenlijk helemaal geen geslachtsregister, namelijk alleen in het begin was het woord, en het woord was God, en het woord is vlees geworden. Dat is geslachtsregister van de Zoon van God. Maar er komt geen vader en moeder in voor, uiteraard. Ja, dat is een heel sterke uit het Johannes-evangelie natuurlijk. Hè? Ik ben de goede herder, de deur der schapen, het brood des levens, de ware wijnstokken, hoe het allemaal heten mag, maar ook gewoon, ik ben. Ja, nou, daar gaat het inderdaad om. Dus zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, geen begin der dagen, nog einde des levens. Hier staat het dus, hè. En als je dat niet heeft, als je geen einde des levens heeft, dan moet hij nog leven en is hij nog hoge priester. En als hij geen begin der dagen had, was hij geen mens. Dus het kan niet anders. Zo, uit deze beschrijving, is hij de Zoon van God gelijk geworden. Als je de beschrijving zo zet, dan blijkt dat de twee dingen die we in gedachten hadden, aan de ene kant Melchizedek en de andere kant de Heer Jezus Christus, die twee dingen elkaar gelijk worden, in elkaar opgaan. Het blijkt achteraf dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer zelf. En daar komt het op neer. Waarna in de volgende verse uiteengezet hoe groot deze geweest is. Met als consequentie dat men zich aan hem zou onderwerpen en vervolgens het oude verbond zou moeten laten voor wat het is. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo spraken wij over Melchizedek, over wie wij dus in Hebreeën 7 veel meer lezen dan in Genesis 14. Niettemin, in Genesis 14 wordt hij voor het eerst ten tonele gevoerd. En voor de goede orde, ik weet niet of u de geschiedenis kent, maar het was ter gelegenheid van dat Abraham inderdaad de Lot bevrijd had. Die was weggevoerd vanuit Sodom. En Abraham was dus ook degene die daarmee niet alleen Lot bevrijdde, maar ook de koning van Sodom enzovoorts. Dat was nog voor de verwoesting van Sodom later. Maar goed, ik kan daar moeilijk nou op ingaan. In elk geval is het zo dat Sodom een uitbeelding is van de wereld in het algemeen en in het bijzonder van degenen die onder de wet leven. Zelfs wordt de naam Sodom gebruikt ter aanduiding van Jeruzalem. Inderdaad, ja. Goed. Maar daar ga ik verder niet over spreken. U leest het maar eens na in Genesis 14. Wel is interessant dat direct daarna, nadat die Melchizedek aan Abraham verschenen is, dat direct daarna in hoofdstuk 15 de Heer tot Abraham spreekt en zegt tot Abraham dat hij hem zelf zoveel, dat hij hem zoveel zou zegenen. En dan zegt Abraham ongeveer in het Nederlands zoveel als, ja, hou maar op, want ik heb toch geen kinderen. En wat u me geeft, komt toch terecht bij die man uit Damascus, die Eliezer. Dat is ook leuk. Je hebt eerst Melchizedek en dan wordt gesproken over ene Eliezer. Terwijl bij het priesterschap van Aaron wordt eerst gesproken over Aaron en dan verschijnt Eleazar. Hetzelfde als Eliezer hoor. Leuk is dat, hè? Er zit dus, dat zeg ik alleen maar om te laten zien, dat er nog wat meer achter zit. Hè? Eerst Melchizedek dan Eliezer. Maar goed, Abraham zegt, Heer, u hoeft mij niet te zegenen, want ik heb toch geen kinderen, het gaat toch naar die man uit Damascus. Later heette die Paulus, maar dat doet er nou niet toe. Hebben ze u ooit wel eens verteld waar Eliezer een type van is? Die knecht van Abraham? Nou, als er al een betekenis aan gegeven wordt, meestal zegt men, hij is een type van de Heilige Geest. Zie, dat klopt ook ongeveer wel hoor. Dat klopt echt. Het is namelijk gewoon de zoon van Abraham, het welk is Christus. En Eliezer fungeert daar als zoon van Abraham, hoewel hij niet eens daar uit Abraham geboren is. Maar hij fungeert als zoon van Abraham. En Melchizedek, hier ook in Hebreeën 7, blijkt te zijn Christus, die uit Juda is, maar die priester is over Israël en nog een heleboel meer, ongeacht dat hij eigenlijk dan niet eens uit Israël voortkomt, maar dat hij uit God zelf is. Want zijn priesterschap heeft niks met de stam van Juda te maken waaruit hij voortgekomen is. Kortom, zijn priesterschap berust niet op zijn afstamming, maar het komt heel ergens anders vandaan. En dat is met Eliezer net zoiets. Hij fungeert als zoon van Abraham, maar langs de andere kant is hij dat helemaal niet. Wie is er hem die voortgebracht? Hij kwam namelijk uit Damascus. Maar zowel Melchizedek als Eliezer spreken over dezelfde dingen. Ze zijn een beeld van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het priesterschap van het nieuwe verbond. Eliezer trouwens heel duidelijk, want Eliezer betekent mijn God is hulp. Maar wie zal er hulp brengen? Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Hebben we hier besproken enige weken geleden. Hebreeën 4, hè? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, mijn God is hulp, Eliezer. Zeker wel. Of Eleazar, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester dus, die een beeld is van het tweede hoge priesterschap en dus dat van het nieuwe verbond. Heet net zo, Eleazar of Eleazar, God is hulp. En ik zal het bijna vergeten, nou ik toch bezig ben. Lazarus in het Nieuwe Testament is precies hetzelfde. Vandaar dat we twee keer ene Lazarus tegenkomen. Eén keer een arme bedelaar die stierf. waarna de vraag was of hij uit de dood zou opstaan, ja of nee. Die kent hij toch niet? Ja. En daarna krijgen we Lazarus die inderdaad stierf en uit de dood opstond. En het hoofd van een huishouding was op de Olijfberg, waar vandaan bovendien de Heer Jezus ten hemel voer. Dat is een goeie, hè? Kortom, die Lazarussen, beide in het Nieuwe Testament, allebei een type van Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester na het ordening van Melchizedek. En in het Hebreeuws heette ze dus ook gewoon Eleazar of Eliezer. Ja. Ja, ik kan er zo gauw niet meer van zeggen. Dat is nou ook de tijdstip niet om dat te doen. Maar er zijn heus nog heel wat andere verwijzingen naar diezelfde zaken. Nou goed. Wat ik zeggen wil was dit. Dat is in Genesis 14 verschijnt Melchizedek. In Genesis 15 zegent de Heer Abraham. En Abraham zegt: Heer, dat hoeft niet, want ik heb toch geen zoon. En anders gaat alles naar Melchizedek. En dan zegt de Heer: nee, het gaat niet naar Melchizedek, het gaat naar Isaac. In Isaac zal uw zaad genoemd worden, die was nog niet eens geboren. En dan staat er: en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. De beroemde uitspraak. Maar er staat dus nadat eerst Melchizedek verschenen was. En het leuke is, maar ik hoop dat u goed oplet of anders helemaal niet oplet. Het leuke is, de verschijning van Melchizedek spreekt over de opstanding en hemelvaart, verheerlijking van Christus. Daar begint het nieuwe verbond. En als de hoge priester, dan zegt hij, dat is dus duidelijk, hè? Vervolgens gaat het verder met Abraham die gezegend wordt. En Abraham zegt: nou gaat het allemaal naar Melchizedek. En dan zegt de Heer: nee, het gaat toch naar Isaac. Maar het punt is dat Melchizedek uit Damascus hangt samen met de roeping van de gemeente in onze dagen, waarvan de oorsprong tot op zekere hoogte ook gelegen is in Damascus. Maar de Heer zegt: nee, ga toch naar Isaac, zal uw zaad genoemd worden, naar de zoon die uit uw lijf voortkomen zal. Het hele punt is dat wij nu in de dagen leven waarin het nieuwe verbond, dus de vervulling van de belofte aan Abraham, gaat naar de gemeente, waarvan Melchizedek eigenlijk daar de uitbeelding is. De gemeente met Christus als hoofd, bedoel ik dan, hè? Terwijl het in de toekomst alsnog zal gaan naar de lijfelijke zoon van Abraham. Kortom, naar het Israël wat werkelijk ook letterlijk van Abraham afstamt, maar niettemin tot geloof gekomen is. Dat is de gedachtegang daar. En voor beide geldt precies hetzelfde. Hetzelfde belofte enzovoorts.
Is die naam de rechterstruik?
Ja. Nou, het is zo dat later Paulus als functionaris van de hoge priester, namens de hoge priester, met brieven van de hoge priester en dus eigenlijk als hoge priester naar Damascus gaat. Dat weet u toch, hè? Goed, hè? Hij herhaalt het bij gelegenheid, hij haalt het aan dat hij de hoge priester vertegenwoordigde. Ze moesten naar hem luisteren, want hij vertegenwoordigde de hoge priester. Alsof hij de hoge priester was. En hij ging naar Damascus. Heb je dat? Eliezer, Damascus. Hè? Goed, hè? Hij ging naar Damascus. En daar onderweg werd hij door de Heer gegrepen. En toen moest hij blind en wel, moest hij gaan naar de straat genaamd terecht in het huis van ene. Ik weet je niet. Ik dacht in het huis van ene Judas. Vergis ik mij? Zo ja, waarom? Maar ik dacht, de rechterstraat, ik meen het huis van ene Judas, maar goed. Hè? Nee, daar werd bij hem geroepen ene Ananias. Het huis van Judas, zie? Nou goed, dat bedoel ik nou. In het huis van Judas bevond zich in een straat genaamd de Rechte. Maar de Rechte, dat kun je natuurlijk opvatten als het was een rechte straat. Dat zal het historisch ook geweest zijn. Gewoon Main Road, zeggen de Engelsen dan. Hè? De Main Road, de grote doorgaande weg. Maar het betekent tegelijkertijd de weg van het recht. En dus van de wet. Die straat is dus de wet. En daar staat het huis van Judas, ja, dat kun je op je vingers narekenen, had je zelf kunnen bedenken, want Judas staat altijd voor het Joodse volk en dat leeft in of onder de wet. Dus het huis van Judas in de rechterstraat is de positie van het Joodse volk onder de wet. Nou, daar komt Paulus in dat huis terecht. Eigenlijk was hij daar dus altijd al geweest, want hij was een Jood en hij leefde onder de wet. En, hè? Maar daar was hij blind, Paulus blind in het huis van Jezus, rechterstraat, maar in Damascus. En als gezant van de hoge priester. Maar er komt bij hem ene Ananias. En zo ongeveer de laatste Ananias, zo ongeveer, dat doet er niet helemaal veel toe trouwens, maar zo ongeveer de laatste Ananias die wij in de Bijbel kennen, was hoge priester. Alleen werd zijn naam verkort tot Annas. Maar het is heus dezelfde naam. Annas, de vergriekste versie van de naam Ananias. Dus hij droeg een naam van een hoge priester in de dagen van de Heer Jezus. Het was of Caiaphas of Annas, dat weet u. Hè? Eigenlijk was het Annas dus. De oudste is uiteraard hoge priester. Dus het was Annas. Maar daar verschijnt aan hem een Ananias of Annas. En wiens naam betekent Jehovah brengt genade. Jehovah is genadig. Dat wil zeggen Jehovah brengt genade, maar genade komt onder het nieuwe verbond, niet onder het oude. Dus Jehovah brengt het nieuwe verbond. Vandaar dat de laatste hoge priester van het oude verbond officieel was ene Annas. Toch? Ja, maar toen de Heer uit de dood stond, was het oude verbond beëindigd. Hè? Het oude verbond beëindigd, dus Annas was de laatste hoge priester. Nou, elke Ananias vervolgens in de schrift wijst daarop, wijst op het einde van het oude verbond en hoe er een nieuw priesterschap gekomen is, dat van Melchizedek in de plaats van het priesterschap van het oude verbond. Vandaar dat je later in Handelingen 5 een Ananias tegenkomt. Ja, nou doe ik een beroep op je parate bijbelkennis, hè? Nou wordt die moeilijk, hè? In Handelingen 5 verschijnt een Ananias. Hij was getrouwd met ene Safira. En Ananias werd gevraagd, was dat alles, Ananias? En toen zei Ananias zoveel als, helaas wel. Maar ja, onder de wet schiet men altijd tekort, is het altijd te weinig. Ook als het alles is, is het te weinig. Meer heeft men, men heeft goed zijn best gedaan, maar meer is er helaas niet. Men komt tekort en dus sterft men. Ja, dat is typologie, maar dat is de enige echte verklaring van de geschiedenis van Ananias en Safira. Het spreekt over het priesterschap onder het oude verbond, wat niet volkomen kan zalig maken, het is tekort en de man valt dood neer. Waarna hij vervangen wordt door een ander die ook, als je alles verkocht had wat hij had, dan maak ik het helemaal moeilijk. En maar iemand die alles verkocht had wat hij had, want het had Ananias niet uitgevonden, iemand anders had het al eerder gedaan, had het ook bij de discipelen gebracht en dat was wel genoeg. En hoe heette die man? Dit is een moeilijke vraag. Hoe heette die man? Jozef. Hè? Hij heeft meer namen. Hij was uit Levi, priester, priesterschap. Hij was uit Levi. Hij heette Jozef, maar hij werd genoemd Barnabas. Ja. En bij hem was wel alles goed. En Barnabas was ook degene die later Paulus op sleeptouw nam. Diezelfde man, dat weet bijna niemand, maar dat is zo. Die man die alles verkocht had wat hij had en het gaf het, wat hij gebracht bij de apostelen enzovoorts. En daarna deed Ananias het ook, in 5 vers 1... En dat pakte verkeerd uit, die stierf. Maar Jozef uit Levi, genaamd Barnabas, zoon der vertroosting, letterlijk dus eigenlijk erfgenaam van het nieuwe verbond, want vertroosting is nieuwe verbond. Hè? Dus erfgenaam van het nieuwe verbond, die bracht ook alles. En dit was goed. En dat is de man door wie Paulus op sleeptouw genomen werd later. Maar goed, dan zie je maar weer eens wat er aan de hand is met die namen. Dan heb ik nog niks gezegd over de naam Jozef, want dat is het mooiste verhaal nog. Maar dat vertel ik nou niet, hè. Dat doe ik een andere keer weer eens. Maar in Damascus komt Paulus bij Annas of Ananias terecht. En via die Annas wordt hij gezegend. Worden zijn ogen geopend enzovoorts. En vanuit Damascus verdwijnt Paulus vervolgens eerst naar de berg Sinaï in Arabië. Om dezelfde dingen te bezien die Mozes ooit gezien had. Zodat vermoedelijk daarna ook Mozes aangezicht zo glinsterde. Nee, ook Paulus' aangezicht zo glinsterde als dat van Mozes. Waarna Paulus later erover schrijft en zegt, maar Mozes deed daarna een bedekking op zijn aangezicht, maar ik niet. Maar nou was het alweer overdrachtelijk. Maar dat staat in 2 Korinthe 3 en 4. Nou goed, en vandaag ging hij dus terug naar Damascus weer. En toen begon zijn officiële bediening. En raad eens wat? Toen ging hij eerst naar huis, terug, weg. Terug naar Tarsen. En jaren later zocht Barnabas hem daar weer op en haalde hem daar weer tevoorschijn. Maar de hele terugkeren naar huis, naar Tarsen, is een uitbeelding van onze bedeling. Paulus bekeerd, meteen afgevoerd weg, van toneel weg. Hij wist een heleboel, God had hem de verborgenheden geopenbaard enzovoorts. En daarna kon hij naar huis, tijd thuis zitten. Want dat is een uitbeelding van onze bedeling. Praat je nou over tussengeschoven periode, broeder, dan heb je daar een tussengeschoven periode. Een tijd waarin niks gebeurt. Maar waarin wel die verborgenheden geopenbaard zijn. En via die Barnabas dus weer, bijgenaamd Jozef, uit Levi, wordt hij dan weer opgehaald en beginnen zijn eerste zendingsreis. Waarmee maar gezegd wil zijn dat gemeentelijke waarheid eigenlijk tot zekere hoogte zijn oorsprong vindt inderdaad in Damascus en niet in Jeruzalem. Of in Syrië en niet onder de Joden. Zo kun je het ook nog zeggen. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen, maar waar het maar om gaat, is dat als je in Genesis 14 leest over Melchizedek, dan spreekt dat over de aanvang van het Nieuwe Verbond. Daar verschijnt dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daarna wordt het in twee fasen toegepast aan Abraham, vervulling van beloften aan Abraham. Eerst op Eliezer uit Damascus. Dat is een verwijzing naar de gemeentelijke situatie, waarbij Eliezer wel degelijk dus gewoon de Heilige Geest voorstelt, dan wel de opgewekte Christus. Zijn waarheden die door Paulus via Damascus gepredikt werden later. En daarna wordt tot Abraham gezegd, nee, gaat toch over Isaac. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. De zoon die uit uw lijf voortkomen zal. En dat leert dus hoe de beloften die gedaan zijn uiteindelijk wel degelijk ook bij het letterlijke Israël terecht zullen komen. Of bij het officiële Israël, wat wel degelijk ook niet alleen gelooft, maar ook letterlijk van Abraham, Isaac en Jacob afstamt. En Abraham geloofde God in verband met deze dingen. Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Allemaal Genesis. Zou je gedacht zijn wat daar allemaal in zit? Goed. Terug naar Hebreeën 7 dan. Er staat uitdrukkelijk in vers 3... dat hij de zoon van God gelijk geworden zijnde priester blijft in eeuwigheid. Hij is zonder vader moeder, zonder begin der dagen, zonder einde des levens. Kortom, hij is gewoon de zoon van God. Dat is de conclusie die hier getrokken wordt. En als hij toen zich al voorstelde als hoge priester of als priester, dan blijft hij dat dus altijd, want hij heeft geen einde des levens. En er staat hier uitdrukkelijk dat hij priester blijft altijd. En de enige conclusie die je dan vervolgens moet trekken is dat hij dus niemand anders was dan de Heer zelf die daar aan Abraham verscheen. Kan nooit anders. En dan zegt vers 4, aanmerk nu, dat is een leuk woord uit de Hebreeënbrief, aanmerkt, wie zou me moeten aanmerken? Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en de hoge priester onze belijdenis, Jezus. Dat is hoofdstuk 3 vers 1. Aanmerkt. De hoge priester van onze belijdenis, de hoge priester in wie wij geloven, Jezus. We hebben de tekst in de tijd besproken. En de andere tekst is natuurlijk, zo uit het hoofd dan maar, Hebreeën 12. Ziende, Hebreeën 12 vers 2, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan vers 3, want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Aanmerkt, wie zou men aanmerken? De hoge priester van het Nieuwe Verbond, de Heer Jezus Christus. En dan heb ik er nog een paar buiten beschouwing gelaten, met licht voor de hand. Waarop zou men moeten zien? Om niet te verderven, maar eeuwig leven te hebben. Dat is hem. Ja, op de slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft. Waarmee je maar beziet dat de verhoogde slang in de woestijn bij Mozes een beeld is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Nee, van Christus. De hoge priester van het Nieuwe Verbond. Uit de mensen genomen en verhoogd. geworden onder de wet, Galaten 4. Gemaakt door Mozes, Numeri, wat is het, 21? Ja, ja, zeker, tuurlijk. Ja, het wil zeggen, we zien op hem. In het Oude Testament zo al voorgesteld, hè. We zien op de verhoorde slang. Maar het is ook gewoon Johannes 3, niet vers 14, maar zelfs vers 16. Als er lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon, de zoon Gods, gelijk geworden aan Melchizedek, volgens Hebreeën 7, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, maar dat is hetzelfde als ieder die op hem zit. En het is inderdaad hetzelfde als zien wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond als uit Hebreeën 2. Zien op, geloven in, vertrouwen op of vertrouwen in, hoe het maar heten mag. Daar gaat het altijd om. Maar het speciale woord is inderdaad in de Hebreeënbrief aanmerkt. Dat letterlijk betekent dat men er een kruisje op zou zetten. Dat is natuurlijk ook een leuke beeldspraak. Maar het gaat erom dat hij een merkteken draagt, aanmerkt, zodat je daar op let. En bovendien, een gemerkt teken dient ter oriëntatie. Een teken wat je altijd herkennen kunt. Men zet merken om iets terug te kunnen vinden. Om te weten waar men zich eigenlijk bevindt. Ook voor navigatiedoeleinden, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Aanmerkt hem. Niet alleen zien op hem, maar hij is degene om wie alles draait, op wie alles gericht is. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn, of hoe dat maar heten mag. Aanmerk nu, Hebreeën 7 vers 4, hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham, de patriarch, Abraham de aartsvader, de eerste vader betekent het eigenlijk, hè? In het bijzonder onze eerste vader, degene waar we allemaal vanaf stammen, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit, uit de oorlogsbuit. Abraham heeft tiende betaald. En daarna zegt de apostel in vers 5... wel, de zonen van Levi, sommige van de zonen van Levi ontvangen het priesterschap, en die hebben bevel om tienden te nemen. De priesters zijn hoger dan het volk, en ze ontvangen tienden. Het is ontleend aan nummer 18... waar dat staat. De priesters ontvangen tienden. Maar er is iemand die helemaal niet van Abraham afstamt. Vers 6, daar staat dat, hè. Hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft. En die dus zeker niet van Levi afstamt, maar zelfs niet van Abraham. Die heeft van Abraham tiende genomen. En Abraham, de aartsvader, de patriarch, is hoger natuurlijk dan Levi. En de zonen van Levi en de zonen van Levi staan weer boven het volk, want ze ontvangen van het volk tienden. Maar Abraham, die daar ver boven staat, die zelf betaalde tienden aan Melchizedek. Zodat historisch vaststaat dat er ergens iemand moet zijn die niet eens van Israël afstamt en die meer is dan Abraham. Of anders gezegd, die meer is en hoger is dan Abraham, zonder daarbij specifiek van Abraham af te stammen. En zo is het met Christus, die is hoger dan Abraham, zonder melding te maken van zijn afstamming uit Abraham. Want het heeft er niks mee te maken, namelijk. Immers, dat hij hoger dan Abraham is, is niet op grond van enige afstamming van Abraham, of van een van de stammen van Israël, maar dat hij hoger dan Abraham is, is vanwege het feit dat hij de zoon Gods is. Dat hij helemaal geen geslachtsregister heeft, namelijk. En dat is Johannes, hè? Johannes 1, geen geslachtsregister. Dus Melchizedek, ook geen geslachtsregister. Ja? Johannes 1 vind je Melchizedek dus eigenlijk al. Hè? Nou goed, ik kan trouwens niet missen, even tussen haakjes. Want in Johannes 1 staat, in het begin was het woord en in hetzelfde was het leven. En wat bracht Melchizedek voort? Brood des levens en wijn, het leven van het nieuwe verbond. Zei de Heer er later over, hè? Deze wijn drinkt alle eruit, want dit is het leven van het nieuwe verband. Onvergankelijk leven dus. Precies, leven, levensmiddelen zeggen we dan, maar stel gewoon leven voor brood en wijn. Dat is wat hij voortbracht en dat is ook wat de Heer Jezus later trouwens voortbracht. Niet alleen letterlijk natuurlijk, maar veel meer overdrachtelijk. Leven namelijk. De ware wijnstok en het brood des levens uit Johannes 15 en uit Johannes 6. Goed, maar we dwalen weer af. De gedachte is dat de Heer meer is en hoger is dan Abraham, zonder melding te maken van zijn afstamming. Natuurlijk stamt de Heer van Abraham af, maar dat is het punt niet. Het punt is dat ook als dat geslachtsregister helemaal geen rol speelt, dan is hij hoger dan Abraham. Want hij is de zoon van God. En in die hoedanigheid is hij al aan Abraham verschenen, ver voordat hij uit Abraham geboren werd. Daar gaat het maar om. En dus is hij meer. Dat is net zo'n redenering als uit Romeinen, waar de vraag gesteld wordt: toen Abraham zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, was hij toen al besneden of niet? Het antwoord is nee, toen was hij nog niet besneden. Genesis 15 dus, hè, waar staat dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, wat we net hebben aangehaald. Hè. Toen was hij nog niet besneden. En de conclusie is dan dat de besnijdenis dus niks bijdraagt aan of men gerechtvaardigd wordt of niet. Daar heeft er dus niks mee te maken. Goed. Toen de Heer zich aandiende als hoge priester, dus als Melchizedek moet ik eigenlijk zeggen, was hij toen uit Abraham geboren of niet? Het antwoord is nee, dus heeft dat er ook niks mee te maken. En dus staat hij daar boven. Daarom is rechtvaardiging uit geloof ook hoger dan de wet of wat dan ook maar onder de wet. Het is ouder, het staat daar dus boven. Het was er al eerder, het heeft oudere rechten. En dat is wat gezegd wordt, want de Jood beroept zich op de wet. Nou, niet alleen de Jood, denk ik altijd. Maar niettemin, de Jood beroept zich op de wet. Maar er is iets wat hoger is dan de wet. En als je het zo naar voren brengt, zoals hier in Hebreeën 7, dan blijft er van de wet, het hele oude verbond en heel het judaïsme, absoluut niks meer over. Dan wordt het gedegradeerd tot een plaatjesboek. Wat heel nuttig kan zijn voor vele mensen overigens. Maar dat is nu helemaal zo. Het heeft een aanleiding tot betere dingen. Oké. Het is een schaduw van toekomende goederen. Ja, een schaduw. Maar dat is het ook. Goed. Dus inderdaad, degenen die uit Levi zijn en dus van Abraham afstammen, nemen eventueel tienden van hun broederen. Maar vers 6, hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, heel andere oorsprong, die heeft van Abraham tiende genomen. En deze Melchizedek, die heeft degene die de beloftenissen had, gezegend staat. Dat wil zeggen, Abraham had beloftenissen ontvangen van God over eeuwig leven en al die dingen meer. Hè? In ieder geval dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Niettemin stelde Abraham zichzelf onder Melchizedek en Melchizedek zegende Abraham. Nou, wie kan er nou nog hoger zijn dan degene die onvergankelijk eeuwig leven geeft en die iemand kan zeggen, je bent erfgenaam der wereld? Nou, niemand. Er is ook niemand hoger.
Je moet ook gelijke hoogte zijn als God zelf van Abraham, ja, had kunnen zeggen, maar wel, maar luister eens even, ook niet te zeggen, want God heeft mij aan gezegd, ja, alle beloften is.
Dat is de gedachte van vers 6. Daarom nam Abraham nooit van iemand wat aan. Hij zei, de Heer heeft mij gezegd, voor wie moet ik nou nog wat aannemen? Wat maakt het nog uit? Maar daar liet hij zich zegenen, en hij wilde nooit wat hebben, weet u wel. Zeker niet cadeau krijgen. Maar daar liet hij zich zegenen, want degene die voor hem stond, was degene die hem al die beloften gedaan had. Dat kan dan niet anders. Ja, natuurlijk, u kunt zeggen, maar waarom staat het er dan zo moeilijk? Nou, daar is een goed antwoord op natuurlijk, hè. Een heel goed antwoord. We praten hier over de verborgene dingen. Toch? We praten hier over, in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. We praten over dat de Heer Jezus Christus, de Messias dus, die uit David zou afstammen, zou sterven, maar daarna uit de dood opstaan en dan die hoge positie zou ontvangen. En als de oversten deze, moet je zachtjes zeggen natuurlijk, als de oversten deze wereld geweten hadden hoe dat zo zou zitten, hoe dat zo zou gaan, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid, de Heer die heerlijkheid zou ontvangen om hoge priester te zijn uit Hebreeën 5, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, zegt 1 Korinthe 2. En daarom werd het verborgen gehouden en daarom wordt het op deze bedekte wijze in de schrift naar voren gebracht. Maar voldoende toch, voldoende nadrukkelijk, om dat in het Nieuwe Testament te kunnen uitbouwen. En dat is wat hier gebeurt. De verborgene dingen worden geopenbaard. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn heel wat uitspraken in het Oude Testament die wij zonder veel moeite makkelijk kunnen toepassen op de Heer Jezus Christus en op zijn opstanding, dat blijf ik volhouden. Maar ik moet u zeggen dat de uitspraken over Melchizedek, die blijven moeilijk. Dat wil zeggen, ze alleen op grond van Genesis 14 toepassen op Christus, gaat wel wat erg ver, vind ik persoonlijk. Maar dat wij dat doen nu, dat doen wij natuurlijk ook omdat het hier in Hebreeën 7 staat. En dat we geloven dat deze beschrijving, laten we zeggen door de apostel Paulus, dat die inderdaad door God geïnspireerd is. Dan hebben we het wat makkelijker natuurlijk. Maar alleen uit het feit dat iemands geslachtsregister niet genoemd wordt te concluderen dat het de Zoon van God is, dat gaat natuurlijk wel ver. Maar het is goed verborgen. En dat was ook de bedoeling. Ik geloof niet dat ik ooit zelf tot een dergelijke conclusie zou komen. Hè? Geen geslachtsrekening en wel meerder dan Melchizedek. Dan moet het de Heer zelf zijn. Ik weet niet. Lijkt me niks. Maar dat een Jood zo'n conclusie trekt, zou veel makkelijker moeten. Ik heb u al gezegd, het zijn met name de gelovigen uit de Joden Die geloven dat Melchizedek Christus is. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend, want die hebben een erg hoge dunk van Abraham, uiteraard. Abraham is in hun gedachten heel erg hoog. Als er dan nog iemand hoger is dan Abraham, ja, dan moet het de Heer zelf eigenlijk wel zijn. Vandaar dat die veel makkelijker die conclusie trekken. Nou goed. In elk geval, er wordt hier duidelijk vastgesteld, langzaam redenerend, daarom gaan we er ook zo snel doorheen eigenlijk. Er wordt langzaam gezegd, zonder enig tegenspreken, vers 7, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, dat wil zeggen, de priesters naar de ordening van Aaron, zijn sterfelijke mensen en ze worden beschouwd als hoog, want ze nemen tienden. Maar al daar neemt tienden degene van welke getuigd wordt dat hij leeft. Hij leeft namelijk nog. En daar gaat het om. Melchizedek is degene die leeft en die nam tienden inderdaad van Abraham. En niet alleen van Abraham, maar zo ook van Levi, dus zegt vers 9. Om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, normaal gesproken, die heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog, wel erg plastisch geredeneerd, maar hij was nog in de lenden des vaders en was in Abraham als hem Melchizedek tegemoet ging. Hij was nog niet geboren, betekent dat. Maar hij was dus, om zo te zeggen, nog in Abraham en heeft dus ook tienden betaald. Daarmee werd hij ook onderworpen. Het is een Bijbelse manier van rekenen overigens, Bijbels volstrekt rechtsgeldig. Waarmee dan gezegd wordt dat het Levitische priesterschap zo groot niet is. Er is een priesterschap wat nog veel groter is. Groter dan Aaron is nog altijd Levi. Groter dan Levi is nog altijd Jacob. En groter dan Jacob is Isaac. En zeker Abraham. Maar groter dan Abraham is iemand van een heel andere familie. Groter dan Abraham is Melchizedek. En dan blijft er van het Levitische priesterschap, het Aaronitische priesterschap, dus inderdaad maar heel weinig over. En waarom zou de Heer aan de ene kant dat Aaronitisch priesterschap instellen, terwijl aan de andere kant al eerder gesproken is over het priesterschap naar de ordening van Melchizedek? Waarom zouden we dat doen? Nou, dat weten we misschien niet, maar één ding moet duidelijk zijn, dat als dat Melchizedekse priesterschap al hoger is dan Aaron, dan is dat van Aaron inderdaad lager dan dat van Melchizedek. En als dat van Melchizedek altijd blijft, omdat het geen begin der dagen en ook geen einde des levens heeft, betekent dat vroeg of laat dat priesterschap van Aaron een keer moet ophouden. Dat kan maar tijdelijk zijn. Er kan maar één hoge priester zijn. En niet uit de Aaron, want die andere is ouder en bovendien die andere blijft altijd. Dus er moet een einde komen aan het Aaronitisch priesterschap. Dat is het betoog van de schrijver van de Hebreeënbrief hier. En daaraan vastgekoppeld, aangezien het priesterschap van Aaron bepaald werd door de wet en andersom, dat de wet bediend werd, want zo is het, de wet werd bediend door de priesters naar de ordening van Aaron. De wet werd ook onderwezen, officieel althans moest dat. De wet werd ook onderwezen door het Aaronitisch priesterschap. Aangezien dat zo is, betekent het dat als Aaron en zijn priesterschap verdwijnt, dat daarmee meteen de hele wet en dus het hele oude verbond, het Mozaïsch verbond, verdwijnt. En dat is wat de apostel in deze brief naar voren brengt.
Ook wat het waarschijnlijk geopend is mijn, zegt hij toch eigenlijk, alleen zolang de mens leeft, en is er dus via Levi dat geboorterecht eigenlijk van Israël kreeg, was de stam van Levi, was voor God bestemd, maar uiteindelijk bij het sterven. Maar Christus opende de baarmoedermond en wezen van de dood, het graf, en blijft leven tot alle tijd.
Ja.
Dus is hij bestendig.
Ja. Ja, inderdaad. Al wat de baarmoeder opent, is voor God. En hij is degene die de baarmoeder opent in de breedste betekenis dus. Hij stond op uit de dood. Daar komt het op neer. Dat is hetzelfde hoor. Dus de breedste toepassing, de grootste. Uit dat wat onvruchtbaar is, werd hij geboren. Nee, ja, de maagdelijke geboorte zelf is een beeld van de opstanding. Wat dacht u anders? Leven uit de dood, leven uit de gestorven of verstorven of hoe men heten mag. Hè? En dat is inderdaad voor God bestemd. Als je dat bij elkaar brengt, die uitspraak in de wet over al wat de baarmoeder opent is mij, is mijn, is voor mij, dan kom je inderdaad terecht bij degene die de eigenlijke baarmoeder opende, namelijk de dood, en daaruit opstond. En God zei, die is voor mij. En hij zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat in deze brief naar voren gebracht wordt, is dat dat inderdaad gerealiseerd is, want inmiddels is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschenen.